We samen een stukje lezen uit de vroege profeten, met name uit 1 Samuel. 1 Samuel hoofdstuk 16, en ik wil met u graag de eerste 13 versen lezen. Dit zegt Gods woord. Toen zei Javé tegen Samuel, hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie en ga op weg. Ik zend u naar Isaïe, de Bethlehemiet, want ik heb voor mij een koning gezien onder zijn zonen. Maar Samuel zei, hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden. Toen zei Yahweh, neem een kalf van de runderen met u mee en zeg, ik ben gekomen om Yahweh een offer te brengen. Dan moet u Isaïe voor het offer uitnodigen en ik zal u te kennen geven wat u doen moet. U moet voor mij zalven die ik u zeggen zal. Samuel deed wat Yahweh gesproken had en kwam in Bethlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet en zeiden, is uw komst in vrede? Hij zei, in vrede ben ik gekomen om voor Yahweh een offer te brengen. Heilig u en kom met mij naar het offer. Hij, Samuel dus, heiligde Isaïe en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer. En het gebeurde toen zij kwamen dat hij Eliab zag en dacht, deze is vast en zeker, Yahweh zijn gezalfde. Maar Yahweh zei tegen Samuel, zie niet naar zijn verschijning en ook niet naar zijn reizige gestalte, want ik heb hem verworpen. Want niet zoals de mens ziet, ziet Yahweh. Want de mens ziet met de ogen, maar Yahweh ziet met het hart. Toen riep Isaïe Abinadab en hij deed hem voorbij Samuel gaan, maar hij zei, Yahweh heeft ook deze niet gekozen. Daarna liet hij Isaïe Sama voorbij gaan, maar hij zei, Yahweh heeft ook deze niet uitgekozen. Zo liet Isaïe zijn 7 zonen voorbij Samuel gaan, maar Samuel zei tegen Isaïe, Yahweh heeft deze niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Isaïe, zijn dit al de jongens? En hij zei, de jongste is nog achtergebleven, zie, hij weet de schapen. Samuel zei tegen Isaïe, stuur een bode en laat hem halen, want we zullen niet aan tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem en hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. Yahweh zei, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. Van die dag af greep de geest van Yahweh nu David aan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Tot zover het lezen van Gods woord, broeders en zusters. Ik denk dat velen dat onder ons wel al eens meegemaakt hebben, dat je op een goede dag besluit om je zolder op te ruimen, of je tuinhuis op te ruimen. En je begint spullen te sorteren, je stopt een hele hoop van al die kleine spullen in een kartonnen doos bijeen, om ze dan een plaatsje te geven op het rek. En je tilt die doos op, en terwijl dat je ze aan het optillen bent, valt ineens de bodem eruit. Je kent dat gevoel wel, dat is gewoon verschrikkelijk, hè? Maar lieve vrienden, wat dan gezegd, als de bodem uit uw leven valt, zoals bij Samuel, de profeet. Het ziet er helemaal niet zo rooskleurig uit in Israël, nu dat Gods volk geleid wordt door een koning die niet langer Gods steun geniet, maar definitief aan de kant is geschoven. U zult het zich nog wel herinneren van een aantal maanden terug, toen hebben we daar ook bij stilgestaan. En toen hebben we gezien dat koning Saul een koning was die bewezen heeft dat hij meer behaal was met zijn imago en met zijn aanzien dan met het welzijn van Gods volk. Saul was een man die meer vrees kent voor mensen dan ontzag voor God. Saul de koning die enkel bezig is met zijn eigen ding te doen in plaats van de Here te gehoorzamen. Saul een koning die zijn eigen falen en tekortkomingen niet onder ogen wil zien en zelfs zijn eigen zoon zou doden om zijn gezicht te redden. Saul, een koning die zich vastklampt aan zijn macht, maar weigert om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Ja, je zou veel minder treuren, denk ik, als je zoals Samuel deze man, deze veelbelovende jonge man, behandeld hebt als hun eigen zoon. Van bij het begin had Samuel, Saul, gesteund door dik en door dun. En hij had heel wat tijd en energie geïnvesteerd. En nu bleek het allemaal voor niets te zijn geweest. Saul was een geestelijke ramp. En de bodem was uit de doos gevallen van Samuel zijn leven. We lezen het laatste vers van het vorige hoofdstuk. Samuel zag Saul niet meer tot de dag van zijn dood, maar hij treurde wel om hem. En het berouwde Jahweh dat hij Saul als koning van Israël had aangesteld. Samuel treurt over hem. En het is juist in deze donkere momenten, vrienden, wanneer Samuel terugblikt en zich afvraagt, wat is er eigenlijk misgegaan? Waarin heb ik toch gefaald? Waarin had ik anders moeten aanpakken? Dat Jahweh hier tot zijn hart gaat spreken en dat hij Samuel zijn blik gaat richten op de toekomst. Jahweh die komt nooit niet voor verrassingen te staan. De Heere is altijd degene die reeds de volgende stap kent. Het koninkrijk dat de Heere zich voorgenomen heeft te bouwen, dat zal er komen. Sowieso. Zal zijn falen en zijn ontrouw, dat kan dat niet verhinderen, broeders en zusters. Jahweh zegt, ik heb voor mij een koning gezien onder de zonen van Isaïe de Bethlehemiet. Dat is de beste vertaling. En ik denk, vrienden, dat wij het allemaal zo nodig hebben om dit te horen, wat er hier zo naar ons toe komt. Samuel is diep bedroefd. Verdriet hebben, toornig zijn om de geestelijke toestand onder Gods volk, dat is een werk van Gods geest en het hart van de man en de vrouw die God waarlijk kent en lief heeft, zoals Samuel. En ik hoop, vrienden, dat wij in dat verband geen onverschillige mensen zijn. En onze God is helemaal niet onverschillig. Kennen wij iets van de droefheid in overeenstemming met God, zoals Samuel? Mag ik je vragen, wanneer is de laatste keer dat je nog een keer een traan gelaten hebt voor Gods kinderen? Rouwen wij of roddelen wij over de zonde en het falen van onze broers en zusters? Verontrust de belabberde toestand van de evangelische kerk in Vlaanderen ons nog, of zegt het ons helemaal niets, laat het ons koud? Gelukkig zij die treuren, zegt de Heer Jezus, want zij zullen vertroost worden. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus in de bergrede. Vrienden, we moeten ons eens afvragen wat er ons echt nog kan raken, buiten die zaken die ons comfort en onze veiligheden aantasten. Wat raakt er ons nog? Kennen we droefheid in overeenstemming met God? Ik denk dat een belangrijke vraag is. Maar droefheid en verdriet over zaken die God teleurstellen, dat moeten we wel onderscheiden. Want soms ontmoet je medegelovigen en ze hoeven nog helemaal niet op rijpere leeftijd gekomen te zijn, maar ze zijn zo teleurgesteld en zo ontgoocheld dat ze enkel en alleen naar achterom kunnen kijken. Ze hebben het altijd over vroeger en vroeger en ze leven in het verleden. In het leven krijgen we nooit alle antwoorden op de vragen die bij ons zijn. En we kunnen mijmeren over vroeger met nostalgie. En we kunnen jammeren over wat er allemaal misgegaan is in het verleden. Maar alle antwoorden krijgen we niet. En spijtig genoeg merk je bij zulke mensen dat de oude wijn vaak de beste blijft. En de Heilige Geest kan nog weinig of niets aan zulke mensen kwijt. Laat staan dat ik kan gebruik maken van hen. Als je niet oplet, vrienden, dan kan ontgoocheling, dan kan teleurstelling tot verbittering leiden. En je compleet verlammen als gelovige. Mensen kunnen zo vastzitten in het verleden, dat ze zich niet eens kunnen voorstellen dat naast het vallen van mensen, God gewoon die dingen laat gebeuren. De Heere God gaat vaak langs een droevige weg een wending nemen en zijn plannen volvoeren. En dat is ook de reden waarom dat de Heere hier aan de mouw trekt van Samuel. Kijk, het falen van Saul is één ding, maar onze God is daardoor niet aan handen en voeten gebonden. En Samuel, die moet het lelen loslaten. De Heere tikt hem op de vingers, want zijn verdriet over Saul mag zijn geloofsvertrouwen en zijn hoop op Jahweh helemaal niet belemmeren. Kom, Samuel, zegt Jahweh, de tijd van rouwen is voorbij. Vat al uw moed weer samen. Sta op, ga naar Bethlehem, want ik weet de volgende stap die nodig is om de toekomst van mijn volk te verzekeren en mijn beloftes te vervullen. Maar zoals je merkt, aarzelt Samuel om in dit nieuwe koningsverhaal in te stappen. En zijn vrees voor Saul, ja, die is helemaal niet ongegrond, want Saul die dreigt iedereen uit de weg te ruimen die hem voor de voeten loopt en die zijn koningschap wil ondermijnen. Ja, Samuel, wil hij in Bethlehem komen, moet hij wel door het Gibea van Saul trekken, Saul zijn heimat. En dat beangstigt hem. Maar ja, wij die kent de vrees van Samuel, en hij banaliseert ook helemaal niet zijn vrees, maar hij komt hem hier tegemoet door te onderstrepen dat hij Samuel zal leiden in de zalving van de koning naar Gods keuze. Ja, Saul, zoals u weet, was de keuze van Gods volk. Een keuze, zoals we gelezen hebben, die Jahweh berouwde. Maar de man die Samuel zal zalven, is Gods keuze. En dat is een keuze die Jahweh nooit zal berouwen. De psalmen staan er vol van. Lees u maar eens psalm 89 voor jezelf. En we zien hoe dat Samuel, in tegenstelling tot Saul, in het vorige hoofdstuk, gehoorzaam op weg gaat om de wil van Jahweh te volbrengen. Ja, sommige uitleggers die menen hier dat Jahweh Samuel met een jonge stier onder het voorwendsel van een offer naar Bethlehem laat reizen. Maar vrienden, dat lijkt maar zo. Toen dat Saul gezalfd werd, toen ging dat ook gepaard met offers. Lees u maar eens thuis 1 Samuel 9 en 1 Samuel 11, waar het koningschap van Saul hernieuwd wordt. Dan gaat het iedere keer gepaard met offers. Nee, Samuel, je hoeft hier helemaal niets te vrezen. Wie zou Gods voornemen ooit kunnen weerstaan, vrienden? En wanneer dat Samuel bijna in Bethlehem is, dan zien de oudsten hem al komen en ze worden behoorlijk nerveus. Hè? Ja, voor hen, ze weten natuurlijk dat de relatie tussen Saul en Samuel verbroken is, dat is geen geheim. En ze zijn wellicht benauwd om betrokken te worden hier in die situatie en een beetje van de brokken te delen. Hè? Collateral damage, zoals dat genoemd wordt in moderne oorlogstermen. En Samuel, die verzekert hen hier van zijn vredevolle bedoelingen. En hij nodigt iedereen uit om aan de gemeenschapsmaaltijd na het offer, om daaraan te gaan deelnemen. En we zien dat hij inderdaad vooral interesse heeft voor de familie van Isaï. Want hij nodigt hen niet alleen uit, hij bereidt hen ook voor op het brandoffer en de daaropvolgende gemeenschapsmaaltijd. Ja, hij wil toch hun aanwezigheid verzekeren, dat is duidelijk, denk ik. En dan is Isaï 4 natuurlijk met zijn 7 zonen en hij leidt ze voor Samuel. En Samuel die heeft meteen zo'n heel goed buikgevoel wanneer hij Eliab ziet passeren. En hij denkt, ja, dat is hem, hé. Dat is hier de gezalfde des Heren. Dat is de man die God zal verkiezen om op de troon te gaan zitten. Ja, Eliab, zo'n flamboyante verschijning, ja, dat moet wel de toekomstige koning zijn, dat kan niet anders volgens Samuel. Maar dan zie je dat de Heere spreekt tot Samuel en zegt, zie niet naar zijn verschijning en ook niet naar zijn reizige gestalte, want ik heb hem verworpen. O, zeker. Let er eens op de specifieke bewoording, broeders en zusters, en denk eens aan 1 Samuel 16, vers 1. Eliab, de man met de reizige gestalte die Jahweh verworpen heeft, die doet ons meteen denken aan die andere imposante verschijning die Jahweh ook verworpen heeft, of niet soms? Herinnert u nog, in 1 Samuel 10, toen dat Saul gezalfd werd, lezen we in vers 23, toen hij tussen het volk stond, stak hij met kop en schouders boven iedereen uit. Samuel zei tegen de Israëlieten, ziet u wat voor iemand Jahweh gekozen heeft? En heel het volk is er geen tweede als hij. Ja, toen misschien niet, maar de tweede is hier, hè? De tweede is hier. En je passeert voor het aangezicht van Samuel, Eliab. Eliab is naar het beeld en de gelijkenis van Saul, Mr. Israël van dat jaar. Het ideaalbeeld van het volk voor een koning. Maar ook voor Samuel, zo lezen we hier. Samuel, de godsman. Ja, je zou toch denken dat de hoop van Israël verzekerd is in de handen van die man. Maar niets is minder waar, hè, vrienden. Niets is minder waar. Had de toekomst van Israël van Samuel moeten afhangen, dan had de geschiedenis zich hier gewoon herhaald. En was het de geschiedenis van Saul deel 2 geworden. Zowel Israël als Samuel missen de wijsheid en het onderscheidingsvermogen om voor zichzelf een redder voor het volk te kiezen. Lieve mensen, ja, wij die weerhoudt hier Samuel wel van een zeer rampzalige beslissing. He? Nu, als de geschiedenis ons iets leert, vrienden, dan is het wel hoe feilbaar Gods beste leiders kunnen zijn. Hoe feilbaar Gods beste leiders kunnen zijn. Zelfs als hij ze gezalfd, beproefd en betrouwbaar gebleken als Samuel. Ja, kijk, als het goed is, dan zijn Gods aangestelde leiders inderdaad een inspirerend voorbeeld voor de kudde waar je zelf aan mag optrekken. Maar behoed je toch om van jouw rolmodel een idool te maken? Gods beste leiders zijn feilbaar. En koester ze, vooral in uw gebeden. Bid voor hen om wijsheid en inzicht. En bid voor gezalfde prediking, bid voor bijbelgetrouw onderwijs en vraag de Heer dat hij ze staande houdt in de vele beproevingen en de keuzes die moeten gemaakt worden. Broeders en zusters, blijf alsjeblieft niet aan de kant toezien. Maar bid en neem uw verantwoordelijkheid op. Ja, in Vlaanderen, u weet het, heersen er nogal heel wat gemengde gevoelens als het om geestelijke leiders gaat. En dat is heel vaak het gevolg van het falen van mensen. Maar het falen van mensen die allereerst een gebrek is aan gebedsondersteuning. En ten tweede is het vaak het gevolg van slecht gemaakte keuzes in het verleden. Slecht gemaakte keuzes. Keuzes die gemaakt werden naar het leidersprofiel, waar ook Samuel opnieuw dreigt voor te vallen. Heb je het gelezen? Ja, ons oog valt zo gemakkelijk op charismatische, talentvolle, ambitieuze figuren die het heel goed kunnen uitleggen en zichzelf heel goed kunnen verkopen. Begrijp me niet verkeerd. Er is niks mis mee om charismatisch te zijn, om talentvol te zijn, om ambitieus te zijn, om een goede communicator te zijn. Er is er op zich niks mis mee. Maar als het alleen dan maar is. Toen ik daarover dacht, moest ik denken natuurlijk aan de afgelopen week. Die dingen zitten nu heel hoog. En Jan en ik, toen we in de afgelopen week heel wat tijd doorbrachten met broer Manos en Baral, toen hebben we echt bewust, en dat hebben we ook met elkaar afgesproken, nauwgezet Manos zijn handel en wandel hadden geslagen met zijn vrouwtje, met Anita, en met mama Indira, en met de kinderen. En wat dat we gezien hebben, broer en zuster, dat stelt ons zeer gerust. Beide mannen die konden ons op vele vlakken overtuigen. En ze hebben een warme plaats in ons hart verworven, nog meer dan voordien. Maar als het gaat om leiderschap, vrienden, dan zijn charisma, talent en ambitie geen bepalende factoren. Maar karakter. Hoe gaat die persoon met zijn vrouw om? En met zijn kinderen? Waar gaat zijn hart naar uit? Hoe bidt hij, die man? Is er echt een geestelijke honger om de Heer Jezus beter te leren kennen? Is er een brandend verlangen om getrouw en afhankelijk te zijn vanuit een diep gewortelde liefde voor God? En hoe gaat hij om met zonde? En met zijn gebreken? En met zijn beperkingen? Hoe gaat iemand om met tegenspraak en met kritiek? Dat is belangrijk. Karakter, vrienden, karakter. En bovenal, de hamvraag, is zo iemand door de Heere wel gezalfd? Gaat er dan geestelijk en morele kracht vanuit, of blijft het bij impressionant vertoon en een beetje overacting? Hè? Kent dat wel? Ja, je mag inderdaad het opzienerschap ambiëren. Dat zegt de schrift heel duidelijk. Maar je stelt wel jezelf niet aan, hè? En daarmee bedoel ik te zeggen, je schuift jezelf niet op de voorgrond, hè? Ja, spijtig genoeg zijn heel veel gelovigen nogal heel vaak onder de indruk van religieuze aanstellerij. En vallen ze voor zo'n figuren. Maar lieve mensen, een man Gods die geroepen is als een leider onder Gods volk, die moet wel gezalfd zijn, hè? Opzieners, oudste, voorhangers, die moeten wel gezalfd zijn, hè, om hun werk te doen. Dat is niet iets van het verleden, nee, van Mozes en de 70 oudsten, ja, toen. Nee, nee, nee. Ook vandaag de dag. Luister maar eens wanneer Paulus afscheid neemt van de oudsten in Efeze, Handelingen hoofdstuk 20. Hij waarschuwt hen. Hij zegt, pas op uzelf en op de hele kudde. En dan komt het. Waarin de Heilige Geest u als opzieners heeft gesteld, om de gemeente van God te hoeden, die hij zich heeft verworven door het bloed van zijn eigen zoon. Leiders, die worden volgens Paulus door de geest aangesteld. En als dusdanig erkend door de geloofsgemeenschap. Maar niet omgekeerd, hè? In Vlaanderen worden ze veelal verkozen. Ah ja, de geest moest dan ook maar zalven, zeker? Ik weet niet wat dat gaat. Vrienden, ik had eergisteren, een kort gesprek met iemand. Iemand die al jarenlang in het pastoraat staat hier in Vlaanderen en actief is onder christenen van allerlei leeftijd en allerlei pluimage. En die persoon was zo blij dat ze recentelijk iemand ontmoet had, een waarachtig, wederom geboren kind van God, waarbij dat leven geproefd werd. Oh, dat was zo'n verkwikking. Moet je dat voorstellen? Schijnt in Vlaanderen tegenwoordig meer uitzondering dan regel te zijn. Lieve mensen, als zulke mensen, beter gezegd, dan uiteindelijk aan het roer komt te staan van een geloofsgemeenschap, weet je dan wat voor drama dat is? Ja, we hebben dat hier ook al meegemaakt in het verleden. Ja, 15 jaar geleden waren de meeste van de ouderen daar niet zo van overtuigd. Maar ik denk 15 jaar later dat je er wel een beetje anders over denkt. Of niet? Lieve mensen, als zulke mensen hier staan waar ik nu sta, welke boodschap gaan zij hier verkondigen? Welke evangelie? Ja, die variant waardoor dat ze zelf religieus geworden zijn, zeker? Religie baart religie in mensen. Aan een appelboom groeien daar geen peren aan, hè? Iemand die niet waarachtig wederom geboren is, die is helemaal niet in staat om getrouw en waarachtig het apostolisch evangelie te verkondigen, hè? Ik geef u te raad, maar dat is in kerk gaan vullen. Dat is een drama. Maar begrijp je nu waarom dat God zelf een koning voor zijn volk, dat hij dat zelf wil voorzien? Ja, als het van Samuel afhangt, als het van ons mensen afhangt, we zijn niet bekwaam he, om zo iemand te kiezen. Alleen God zelf kan ware geestelijke leiders oprichten onder zijn volk. Ook vandaag. En in dit verband wil ik vooral uw aandacht vestigen op vers 7 van dit gedeelte. Maar ja, wij zijn tegen Samuel, zie niet naar zijn verschijning en ook niet naar zijn reizige gestalte, want ik heb hem verworpen. Want niet zoals de mens ziet, ziet Yahweh. En dan zegt uw vertaling zoiets als, de mens ziet wat voor ogen is, maar Yahweh ziet het hart aan. Maar dat is zo'n gekend gedeelte, een overbekende tekst, bijna een cliché onder christenen. Maar de meest letterlijke vertaling, die gaat veel verder. En die luidt als volgt. De mens ziet met de ogen, maar Yahweh ziet met het hart. Wij mensen zien bij onze ogen, maar Yahweh die ziet met het hart. Dat is het contrast hier. Het gaat er hier helemaal niet om dat Yahweh naar het innerlijk van de mens kijkt en dat wij mensen geneigd zijn om ons op het uiterlijk te verkijken. Daar gaat het hem niet om. Ja, misschien zeg je, is het weer al van dat? Ja, het is weer al van dat. Ben je er niet mee akkoord? Want kijk eens naar 1 Samuel 13 vers 14. Daar hebt hij dezelfde uitdrukking. Naar zijn eigen hart heeft Yahweh een man gezocht. Ja, Yahweh, die verkiest een man naar zijn hart. Dat betekent naar zijn intenties en naar zijn bedoelingen. Als Eliab hier van Yahweh wordt verworpen, dan is het niet omdat hij niet beantwoordt aan Yahweh zijn profiel. Yahweh heeft nooit de bedoeling gehad om deze Eliab koning te maken. En het gaat er niet om zijn competentie of incompetenties. Dat staat hier helemaal niet ter discussie. Het is Gods vrije keuze. Hij bepaalt wie dat er op de troon zal zitten. Het koningschap is naar uitverkiezing, naar Gods gedachten. Daar gaat het hem hier om. Het is Gods keuze. Kijk, een man naar Gods hart, dat betekent in onze christelijke omgangstaal een godsvrezende man. Een man van wie dat het hart naar God uitgaat. Want dat is niet volgens mij de juiste betekenis. Een man naar Gods hart betekent hier een man naar Gods keuze, waar Yahweh zijn hart heeft opgezet. Het zegt iets over de plaats die de man inneemt in Gods hart en niet omgekeerd. Het gaat hier om Gods intenties en niet om de innerlijke kwaliteiten van de man. Helemaal niet. Weet je, David die ligt zelf de sluier op in 2 Samuel hoofdstuk 7 vers 21. Ja, de Heere, hij wil voor de Heere huis bouwen, maar hij zegt de Heer, kan ik u een huis bouwen? Ik ga u een dynastie bouwen. En dan is David zo diep onder de indruk en dan herinnert hij zich, haalt hij voor de geest wat hij allemaal heeft gedaan voor hem. En dan zegt hij in vers 21, omwille van uw woord en naar uw hart hebt u al deze grote dingen gedaan en aan uw dienaar bekendgemaakt. Naar uw hart, hè mensen, dat is hier net dezelfde bewoording in de grondtekst als 1 Samuel 13 vers 14. Naar zijn eigen hart heeft Yahweh een man gezocht. O ja, kijk, David die heeft een speciale plaats in Gods hart. Waarom? Omdat God bijzondere bedoeling met David heeft. En dat alleen maakt het verschil tussen David en Saul. Net zoals Gods bedoelingen met Abraham. Herinner je Romeinen hoofdstuk 9? Het was naar verkiezing. Abraham, Isaac, Jacob. Wat onderscheidde hen van hun tijdsgenoten? Net hetzelfde als we vinden met David. Omdat God zijn keuze naar hen uitging. Ik wil dat nogmaals een beetje toelichten. Neem eens Jeremia hoofdstuk 3 vers 15. Ik ben geen beeldenstorm, hè. Het is niet dat ik tegen clichés ben, maar ik heb het toch wel echt op mijn hart om dat te delen met jullie, om te laten zien hoe fundamenteel dat hier is. In Jeremia 3 vers 15, dan zegt Yahweh, identiek dezelfde uitdrukkingen, mensen. Ik zal u herders geven naar mijn hart, die u zullen weiden met kennis en verstand. Die herders die Gods volk gaan weiden met kennis en verstand, die spreiden hier enkel die kwaliteiten te tonen, omdat God zijn intenties en zijn bedoelingen volvoert door die herders. Daar gaat het hem hier om. Kennis en verstand, dat is hier niet de oorzaak. Nee, kennis en verstand is hier het gevolg van Gods hart die gericht is op die herders. En daar werd het bijzonder licht op David. Want koning David, u weet het, in zijn leven komen er heel bijzondere kwaliteiten aan de oppervlakte. Maar ze zijn niet de oorzaak, maar de consequentie van Gods keuze van David. Dat is heel het punt. De zekerheid van Davids troon die is niet gelegen in Davids prestaties, hè, mensen. Die is gelegen in Gods beloftes, in zijn bedoelingen, in Gods intenties met David. En dan moeten we enorm dankbaar voor zijn. Weet je waarom? Omdat het ook voor u en voor mij van toepassing is. U weet, in Filippenzen hoofdstuk 2, je moet het niet opslaan. Zegt Paulus, mijn werk u behouden is met vrees en veel beven, maar zegt hij, het is God die in u werkt. Zowel het willen als het werken om zijn welbehagen. En in Romeinen hoofdstuk 8 maakt Paulus Gods raadsbesluit bekend en hij zegt, hen die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Wie dat Jezus Christus nu toe behoort, die vrienden, die is door God bestemd om aan het beeld van Jezus gelijkvormig te zijn. En daartoe heeft God nu al zijn hart op u gezet en is hij aan het werk om zijn bedoelingen en zijn intenties in uw vorm te doen krijgen. Is dat niet geweldig? Dat is niets dat wij kunnen, hè? God heeft zijn hart gezet op u en mij, die nu Christus toebehoren, om het beeld van zijn zoon in ons gestalte doen krijgen. Daartoe is hij nu aan het werken in uw leven. Dat is wat er met uitverkiezing bedoeld wordt. Dat je ziet in het leven van David, dat je ziet in het leven van Abraham, Isaac en Jacob. God zet zijn hart op iemand. Het gaat niet om de kwaliteiten van de persoon in kwestie. Als er schoonheid is, als er wonderlijke dingen te zien zijn, dan is het omdat God zijn hart op zo iemand heeft gezet en zijn bedoelingen in en door die persoon aan het werken is. Ik vond dat heel bijzonder en ik wou dit heel graag met je delen. Maar laten we teruggaan naar 1 Samuel 16. Ik ben een heel stukje afgeweken. Want Samuel die heeft het ondertussen wel begrepen. Laten we terug hernemen vanaf vers 8. Toen riep Isaï Abinadab en hij deed hem voorbij Samuel gaan. Maar hij zei, Jahweh heeft ook deze niet uitgekozen. Daarna liet Isaï Sama voorbij gaan, maar hij zei, Jahweh heeft ook deze niet uitgekozen. En zo liet Isaï zijn 7 zonen voorbij Samuel gaan. Maar Samuel zei tegen Isaï, Jahweh heeft deze niet uitgekozen. En toen zei Samuel tegen Isaï, zijn dit al de jongens? En hij zei, de jongste is nog achtergebleven, zie, hij weet de schapen. En Samuel zei tegen Isaï, stuur een bode en laat hem halen, want we zullen niet aan tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. En hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. En Jahweh zei, sta op, zalf hem, want deze is het. Ja, geen enkele van de 7 zonen van Isaï is door Jahweh verkozen. En Samuel vraagt, zijn ze dat allemaal? Oeps, ja, zegt Isaïe, ik heb er nog één, dat is onze kleinste. Nee, en onze kleinste is bij de schapen. De kleine werd niet onder de volwassenen gerekend, nee, vandaar Isaïe peesde dat Samuel daar helemaal geen interesse in had. Hij geeft toe, die in een kakkernest, dat ziet er wel een toffe knul uit, maar om dan meteen een potentiële koning in te zien, denk ik niet, hè. En je moet je voorstellen wat er hier gebeurt. Isaïe die zit hier met zijn 7 zonen netjes afgeborsteld aan tafel te wachten. En dan komt die jongste ineens recht van het veld naar binnen gesaffeld. Stoffen, vuil en met een heurtje van je welste. En Jahweh zegt, dat is hem. Zalf hem, dat is hem. Ja, dat is pas grandioos materiaal voor daar een liedje van te maken. Hè? Dat is ook wat je leest in Psalm 78, vers 70. Hij verkoos zijn dienaar David, haalde hem bij de schaapschooien vandaan, van achter de zogende schapen deed hij hem komen, om te wijden Jacob, zijn volk en Israël zijn eigendom. Weet je, zijn naam wordt hier niet eens genoemd, wie dat is, tot in het laatste vers, heb je erop gelet? Ja, we lezen daarover, hè? Maar pas op het laatste wordt zijn naam genoemd. De minst onwaarschijnlijke, maar dat er geen rekening mee gehouden wordt, die heeft Jahweh zich verkozen. De kakkernest, waar er niemand de rekening mee hield. En die hier toch op een bijzondere manier toch een voorafschaduwing is van de allergrootste kleinzoon die uit David zal geboren worden. Ja, wanneer dat Gods gezalfde, Jezus van Nazareth, in de wereld komt, dan beginnen de mensen dan meteen te beoordelen. Hè? Maar ze hebben zo ook een beetje hun vooropgesteld profiel. En we lezen in Marcus hoofdstuk 3 dat zijn dorpsgenoten niet bepaald onder de indruk zijn van Jezus' verschijning. We kennen hem, zeggen ze. Dat is toch even de zeunen, de tammerbussen. We kennen hem, hij is met ons opgegroeid. Niet speciaal, hè. En er zijn anderen die klagen over Jezus dat hij veel te veel plezier maakte. Jezus van Nazareth, moet ook gaan, hè. Kun je nog een beetje verzetten, hè. Zeg, moot, en eet het daar. En een stroofrol bier, hè. En je hebt gezien wie aan tafel zit? Gewoon het riftje raftje dat er is. Kan je echt lezen. Ik zeg het met mijn eigen woorden, maar het staat in Matthäus hoofdstuk 11. En anderen vonden natuurlijk dat hij niet op de juiste plaats geboren was. Hé. Ja, de Bronx en Galilea. Was er daar ooit iets goeds uit voorgekomen? Ja, je komt daar van alles tegen. Hé. Maar zeker geen profeet, dat ga je dat niet vinden. Johannes hoofdstuk 7, vers 41 en vers 42. Maar de doodsteek voor Jezus zijn Messias pretenties was volgens zijn tijdsgenoten het feit dat een Messias niet leidt. Hé. Messias dat leidt niet. Een Messias, dat is een geboren overwinnaar. Maar toch geen gekruisigde loser zeker. Dat was een sterkste argument. Maar broeders en zusters, hield dat voornaamste tegenargument steek, denk je. Wat zeggen met een liedje? Ja, ik heb er nog gezocht in opwekkingsliederen, maar het staat er niet in. Spijtig, hé. Timo? Stone that the builders refuse will always be the head cornerstone. The things people refuse are the things they should use, zegt Bob Marley. Het is er toch een keer van gekomen, heel soms, hè? Reggae. Psalm 118, vers 22. De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dit is door Jahweh geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die Jahweh gemaakt heeft. Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. O broeders en zusters, de Heer heeft er zo'n welbehagen in. Als wij ons vandaag verheugen in zijn wonderlijke keuzes en meer bepaald als het om zijn Zoon gaat. Het is geen wonderlijke keuze. En toch zingen we een lied. Hij kwam bij ons heel gewoon. De Zoon van God als mensenzoon. O, ik hoop dat dit de dag is waarin dat wij ons kunnen verblijden en de wondere wegen van onze God. En ik wil eindigen vanmorgen met vers 13. Want dit moest nog echt ook van mijn hart. Ik geloof dat sommigen onder ons het echt wel nodig hebben om dit te horen. Maar we lezen, toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. Van die dag af greep de geest van Jahweh nu David aan. Ja, Samuel die kan eigenlijk zijn zalfolie kwijt, he, aan David. En David is niet alleen uitverkoren om Gods gezalfde koning te zijn, maar hij wordt hier ook meteen door Jahweh toegerust om zijn opdracht te vervullen. De geest van God grijpt hem aan. Maar die zalving van David, dat betekent niet enkel genade voor David, maar bittere ernst. Bittere ernst. David, die werd toegerust voor een aanhoudende strijd en conflict. Hij die geworsteld had met beer en leeuw, ging nu met andere dingen op zijn weg geconfronteerd worden. Ik raad het u aan, begin maar te lezen verder. De geest raakt hier David aan en meteen valt hij van het ene conflict in het andere. De man op wie dat Gods geest is, die zal hier opgejaagd worden en hij zal hier in het nauw gedreven worden en meermaals ter nauwe nood aan de dood ontsnappen. Ja, de geest komt, maar de miserie begint. En zo was het ook voor Davids Heer. De geest daalt als een duif neer op hem daar in de Jordaan. En er is dat die warme, bemoedigende stem die klinkt uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. En wat volgt er dan? De geest die grijpt Jezus aan en die leidt hem in de woestijn. De woestijn, verzoeking, tegenstander, wel de beesten. En wij zijn discipelen. Wij zijn ook verzegeld met zijn geest. En ook wij gaan dezelfde weg, broers en zusters. Het is door veel verdrukking dat wij het koninkrijk van God moeten binnengaan. En we zijn amper tot geloof gekomen en de miserie begint al. De miserie begint al van het eerste moment. En soms leek er ook geen eind aan te komen. En kan je amper naar adem happen en de pas bijhouden. En er zijn drie die zuchten daaronder. En die zich wenend afvragen, waarom is Gods hand nu zo tegen mij? Waarom, heren? Maar vrienden, als we naar David kijken en naar zijn allergrootste kleinzoon, dan beginnen we ons te realiseren dat onze dagelijkse strijd geen straf is voor onze zonde, maar het watermerk van ons zoonschap. Geen teken van Gods toorn, maar van zijn welbehagen in ons. Hij is ons zijn zonen en dochters aan het vervolmaken, die mensen. De wildernis die staat niet symbool voor zijn afwezigheid, nee, het is het terrein bij uitstek waar hij met ons is in de geest. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding van de eeuw. Matthäus 28, vers 20. Geloven we hem die ons lief heeft en zijn leven voor ons heeft gegeven, broeders en zusters. Geloven we hem op zijn woord. Geloven we hem? Amen.